onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij het zesde vers van Psalm 84, want God de Heere zo goed zo mild, is te allen tijd een zon en schild. En wat er verder volgt uit het zesde vers van de 84ste psalm. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen wij het 53ste vers van Psalm 119. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. En wat er verder volgt uit het 53ste vers van Psalm 119, na voorlezing van de wet des Heren. Vervolgens wordt u ook uit Psalm 119 gelezen, de versen 89 tot en met 112. Psalm 119, de versen 89 tot en met 112.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknechten, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevenden dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
Heere, uw woord bestaat in de eeuwigheid in de hemelen. Uw getrouwheid is van geslacht tot geslacht. Gij hebt de aarde vastgemaakt en zij blijft staan. Naar uw ordinantiën blijven zij nog heden staan, want zij allen zijn uw knechten. Indien uw wet niet ware geweest, al mijn vermaking, ik ware in mijn druk al lang vergaan. Ik zal uw bevelen in de eeuwigheid niet vergeten, want door dezelfde hebt gij mij levend gemaakt. Ik ben uwe, behoud mij, want ik heb uw bevelen gezocht. De goddelozen hebben op mij gewacht om mij te doen vergaan. Ik neem acht op uw getuigenissen. In alle volmaaktheid heb ik een einde gezien, maar uw gebod is zeer wijd. Hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn betrachting de ganse dag. Zij maakt mij door uw geboden wijzer dan mijn vijanden zijn, want zij is in eeuwigheid bij mij. Ik ben verstandiger dan al mijn leraars, omdat uw getuigenissen mijn betrachting zijn. Ik ben voorzichtiger dan de ouden, omdat ik uw bevelen bewaard heb. Ik heb mijn voeten geweerd van alle kwade paden, opdat ik uw woord zou onderhouden. Ik ben niet geweken van uw rechten, want gij hebt mij geleerd. Hoe zoet zijn uw redenen mijn gehemelte geweest, meer dan honing in mijn mond. Uit uw bevelen krijg ik verstand, daarom haat ik al de leugenpaden. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Ik heb gezworen en ik zal het bevestigen, dat ik onderhouden zal de rechten uw gerechtigheid. Ik ben gans zeer verdrukt, Heere. Maak mij levend naar uw woord. Laat u toch, o Heere, welgevallen de vrijwillige offeranden mijns monds en leer mij uw rechten. Mijn ziel is geduriglijk in mijn hand, nochtans vergeet ik uw wet niet. De goddelozen hebben mij een strik gelegd, nochtans ben ik niet afgedwaald van uw bevelen. Ik heb uw getuigenissen genomen tot een eeuwige erve, want zij zijn mijn hart in vrolijkheid. Ik heb mijn hart geneigd om uw inzettingen eeuwiglijk te doen, ten einde toe.
Onder meer op het zojuist voorgelezen schriftgedeelte is gebaseerd artikel 4 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 4. Daar staat boven kanonieke boeken van de Heilige Schrift. Wij vervatten de Heilige Schrift in twee boeken, des Ouden en des Nieuwen Testaments, welke zijn kanonieke boeken, waar niets tegen valt te zeggen. Deze worden aldus geteld in de kerken Gods, de boeken van het Oude Testament, de vijf boeken van Mozes, te weten Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, het boek van Jozua, van de Richteren, Rut, twee boeken van Samuel, twee boeken van de Koningen, twee boeken van de Kronieken, genaamd Paralipomenon, het eerste van Ezra, Nehemia, Esther, Job, de Psalmen van David, drie boeken van Salomo, namelijk de Spreuken, de Prediker en het Hooglied. De vier grote profeten Jesaja, Jeremia met deszelfs klaagliederen, Ezechiël en Daniël. En voorts de andere 12 kleine profeten, namelijk Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Zephania, Haggai, Zacharia, Maleachi. Het Nieuwe Testament, de vier evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. De handelingen der apostelen, de 14 brieven van de apostel Paulus, te weten aan de Romeinen, 2 aan de Korintiërs, aan de Galaten, aan de Efeziërs, aan de Filippenzen, aan de Colossenzen, 2 aan de Thessalonicenzen, 2 aan Timotheus, aan Titus, aan Filemon, aan de Hebreeën. De 7 brieven der andere apostelen, te weten de brief van Jacobus, 2 brieven van Petrus, 3 van Johannes, de brief van Judas en de openbaring van de apostel Johannes. Zingen wij van Psalm 119 het 45e vers, O Heere, uw woord bestaat in eeuwigheid. En het 49e vers, hoe lief heb ik uw wet, het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. En wat er verder volgt uit de versen 45 en 49 van Psalm 119. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, een hele lijst van Bijbelboeken is voorgelezen. En ik hoop, jongelui, dat jullie een klein beetje thuis zijn in de volgorde van de Bijbelboeken. Maar het gaat er niet alleen maar om dat we de Bijbelboeken zouden kunnen opzeggen. Het gaat er vooral om dat we weten wat de inhoud van die Bijbelboeken is. En het allerbelangrijkste, dat we de inhoud van die Bijbelboeken mogen beleven. Een enkel voorbeeld. Het eerste Bijbelboek is Genesis. Wording. De schepping van hemel en aarde, daar gaat het dan om. De schepping ook van de mens. Daar begint het eerste Bijbelboek mee. En ik denk dat we dat allemaal wel weten. Maar wat heeft ons dat nu te zeggen? God is mijn schepper, uw schepper en jullie schepper. God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Voor de zondeval was er geen enkel kwaad in het hart, in de gedachten, in de woorden en de daden van de mens. God heeft ons geschapen. En als je iets maakt, dan is dat je eigendom. Dus de mens is het eigendom van God. Ik, u, jullie. Beseffen we dat? God heeft recht op al onze kracht. Op elk moment van ons leven. Dat is een les die in het begin van Genesis ligt opgesloten. Wat is het dan ontzettend erg als ons eigen leven leiden? Eigen leven leiden? Wat zeg ik eigenlijk? Als we leven in ongehoorzaamheid aan God, als we zijn eer niet bedoelen. En dat kunnen we van onszelf ook niet meer. Adam en Eva, en wij in hen, zijn bij God vandaan gegaan. We willen zijn eer niet meer bedoelen. En dan getuigt het boek Genesis, al direct in het begin, van de opzoekende liefde van God. Want de Heere is Adam en Eva achterna gegaan. Hij heeft hen opgezocht. Hij heeft hen ter verantwoording geroepen. Maar dat niet alleen. Adam en Eva hebben de evangelieklokken mogen horen in de moederbelofte. De zaligmaker zou geboren worden. En alleen door het werk van de zaligmaker is er zaligheid. Dat klinkt duidelijk door in het eerste Bijbelboek. Maar niet alleen in het boek Genesis. Je vindt dat eigenlijk terug in heel de Bijbel. Hoe leef ik? Hoe leeft u? Hoe leef jij? Leven we nog ons eigen leven? Of mogen we leven tot eer van God? Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Genesis. God heeft recht op ons leven. En God zelf zorgt voor de zaligheid. En hij maakt het zo dat mensen echt hem gaan dienen. Nog een voorbeeld. Het boek Exodus. En we zullen allemaal denk ik wel weten wat dat woord betekent. Exodus betekent uittocht. Het volk van Israël is uitgegaan uit Egypte. Dat hebben zij niet zelf gedaan. Dat heeft de Heere gedaan. Dat was een onbegrijpelijk groot wonder. Want dat volk had geen wapens om het tegen de farao en zijn leger te kunnen opnemen. Maar de Heere was met hen. Hij zorgde ervoor dat al die Israëlieten aan de overzijde van de Rode Zee kwamen. En de Heere zorgde er ook voor dat de farao en al zijn soldaten in het water van de Rode Zee verdronken zijn. Welke les ligt hier in u opgesloten wel? We moeten ons de vraag stellen, zitten wij nog in Egypte of zijn we uit Egypte uitgeleid? Wat bedoelt u daarmee? In Egypte zitten, dat betekent dat ik de duivel nog dien, de helse farao. Dat ik de zonde nog graag doe. Dat ik de Heere niet vrees. En uitgeleid zijn uit Egypte, dat betekent dat de Heere van die slavernij aan de duivel verlost heeft. Dat hij de heerschappij van de zonde in mijn hart en leven verbroken heeft. En dan ben ik op reis naar Kanaan. Naar het hemels Kanaan. Dan is er liefde tot God, tot zijn woord en tot zijn wet. Daar spreekt Psalm 119 toch zo duidelijk van, hoe lief heb ik uw wet. En ook dat gedeelte wat u is voorgelezen getuigt van die liefde. Kennen we dat? Doen we graag wat de Heere van ons vraagt? Exodus, de uittocht. En zo zou er van al de Bijbelboeken heel veel te zeggen zijn. En we mogen daar vanmorgen met elkaar over gaan nadenken. De kanonieke boeken. En met de hulp des Heeren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie zaken. In de eerste plaats norm. Ten tweede testament. En ten derde Christus. De kanonieke boeken, in de eerste plaats norm. Ten tweede testament en ten derde Christus. We lezen in artikel 4 aan het begin, wij vervatten de Heilige Schrift in twee boeken. het Oude en het Nieuwe Testament, welke zijn kanonieke boeken waar niets tegen valt te zeggen. Kanonieke boeken. Dat klinkt ingewikkeld. Het woordje kanon zit daarin opgesloten. En het woordje kanon betekent norm, regel, meetlat. Dus norm, de eerste gedachte. En wat wil dat nou zeggen? Als al die boeken van het Oude en van het Nieuwe Testament kanoniek worden genoemd. Wel, dan betekent dat dat die boeken van God afkomstig zijn. Dat is de norm die geldt voor al de Bijbelboeken. Van Genesis tot en met Openbaring. Al de boeken van heel de Bijbel zijn door God gegeven. Misschien denken jullie, jongens en meisjes, wie maakt dat nu eigenlijk uit? Wie beoordeelt dat? Of een boek door God gegeven is, door Hem geïnspireerd is. Hoe kun je daar nu achter komen? Is het nou zo dat een kerkelijke vergadering zich erover gebogen heeft en dat door eigen inzicht heeft kunnen vaststellen inderdaad, dit zijn goddelijke boeken en geen menselijke boeken? Wel, geliefde gemeente, zo is het niet gegaan. Natuurlijk, er zijn wel kerkelijke vergaderingen geweest. En die hebben zich daar wel mee bezig gehouden. Maar die hebben dat zelf niet vastgesteld. Maar onder de leiding van de Heilige Geest mochten zij zien dat dit werkelijk goddelijke boeken waren. De Heilige Geest bracht tot die overtuiging. En we mogen geloven dat de Heere dat alles zo heeft geleid dat op die manier de Bijbel gekregen hebben. En ik weet het ook wel, en misschien weet u het ook, dat er wel eens vragen zijn gesteld bij bepaalde Bijbelboeken. Het boek Esther bijvoorbeeld. Men heeft daar wel van gezegd dat de naam van Christus daar helemaal niet in voorkomt. Maar als je daar nou eens goed over nadenkt, jongens en meisjes, waarom wordt nou beschreven in het boek Esther dat het volk van de Joden niet is uitgeroeid? Dat dat duivelse plan van Haman om alle Joden te doden geen werkelijkheid is geworden. Waarom staat dat daar? Omdat uit dat volk de zaligmaker geboren moest worden. En zo zie je toch heel duidelijk de voorzienigheid van God in het boek Esther. Esther moest op Gods tijd koningin worden, opdat dat duivelse plan van Haman verijdeld zou worden. En terecht heeft de kerk ook het boek Esther als een kanoniek, als een goddelijk boek erkend. We hebben veel aan Luther gedacht dit jaar. En misschien weet je het, jongens en meisjes, Luther heeft wel eens hele verkeerde dingen gezegd over het boek Jacobus. Hij vond dat de goede werken daar veel te veel aandacht kregen. Hoe zou dat komen dat Luther dat vond? Omdat hij uit de Romeinse kerk kwam En daar wordt aan de goede werken veel te veel betekenis gegeven. Je moet heel veel goede werken doen om in de hemel te kunnen komen. En vanuit die omstandigheid is het best te begrijpen dat Luther daar een vraagteken gezet heeft. Maar ik pakte gisteren de Luther-vertaling. Dus de vertaling die Luther zelf heeft gemaakt. En daar staat echt de brief van Jacobus ook in, hoor. Dus Luther heeft dat later beter mogen verstaan. Want als het gaat om de goede werken in het boek Jacobus, dan wordt dat niet zo bedoeld dat je daar zelf iets mee kan verdienen en dat je mee kan helpen om zalig te worden. Echt niet. Daar worden de goede werken beschreven als vruchten van het ware geloof. Vruchten die gewerkt worden door de Heilige Geest. Norm. Alle boeken van het Oude en Nieuwe Testament voldoen aan deze norm dat ze van God afkomstig zijn. Dat ze goddelijk gezag hebben. Het zijn maar geen menselijke boeken. En als het nou gaat om de norm, we hebben het gezongen met elkaar, uw woord is een lamp voor mijn voet. En het staat in Psalm 119, een licht ook op het pad. De norm voor mij, voor u, voor jullie. De Bijbel, al de Bijbelboeken zeggen ons hoe we ons hebben te gedragen. Wat wij doen en laten moeten. Wat we spreken moeten. En wat we niet mogen uitspreken. Wat er zondig is aan gedachten. En wat goede gedachten en begeerten zijn. Was er een goede begeerte. Een goed verlangen. In uw, in jou, in mijn hart vanmorgen. Misschien wel onder het lezen van Psalm 84. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen, hoe brandde mijn genegenheid om 's Heeren voorhof in te treden. Dat verlangen om naar de kerk te mogen gaan, om daar onderwezen te mogen worden. Heel de Bijbel wijst de weg die de mens heeft te gaan. Daarom wordt uit het boek Exodus de wet elke zondagmorgen voorgelezen. Niet alleen om ons allemaal te veroordelen, maar ook om de weg te wijzen die gegaan moet worden. En daar staat ook boven dat de Heere uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heeft. Daar heb u die gedachte. Uitgeleid uit het diensthuis van de duivel, uit de slavernij van de zonde, verlost. Daar gaat het om. Dat wil de Heere bewerken. Dat is het doel van de prediking. Dat zondaren verlost worden van de helse heerschappij en de duivelse macht in hun hart en leven en de Heere gaan dienen, hem gaan vrezen en liefhebben. Gods woord tot norm. Niet alleen voor datgene wat je doen moet, maar ook voor het geloofsleven, wat geloofd moet worden. En dan zei ik er al iets van, die goede werken. Die moeten er wel zijn. Maar niet als grond om het daarvan te verwachten als het gaat om zalig worden. Om daarop te bouwen, daar zijn goede werken, dus ik word zalig. Nee, een mens wordt alleen maar zalig door het werk van Christus. Dat heeft de reformatie heel duidelijk laten zien. Dat heeft Luther mogen leren, dat leert de Heere nog als hij onderwijs geeft door zijn woord en geest in het hart. Geloof. De Heere bekeert zondaren. We beginnen daar zelf niet mee. Maar pas op, geliefde gemeente. Dat betekent niet dat we rustig thuis kunnen gaan zitten. Dat betekent ook niet dat we rustig de Bijbel dicht kunnen laten. En het betekent evenmin dat we heel werelds kunnen leven, want als we bekeerd moeten worden, gebeurt het toch wel. De Bijbel laat ons zien in welke weg, op welke manier de Heere mensen wil bekeren. Dat doet Hij door zijn woord en door zijn geest. Hij gebruikt de prediking van zijn woord. En dat is de doorgaande lijn in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Als dat niet nodig was, hadden de profeten echt niet hoeven te preken en mogen waarschuwen tegen de zonde en oproepen de Heere te dienen, hadden ze dat echt niet hoeven te doen. En dan hadden de discipelen ook niet hoeven te preken in de tijd van het Nieuwe Testament, had Paulus zijn zendingsreizen niet hoeven te maken, want als je bekeerd moet worden, gebeurt het toch wel. De Heere wil de middelen die Hij zelf geeft gebruiken. Kanonieke boeken. Ook in dat opzicht wijzen al de boeken van Oude en Nieuwe Testament ons de weg. Door de dwaasheid der prediking behaagt het de Heere zondaren te bekeren. En dan staat er van die kanonieke boeken waar niets tegen valt te zeggen. En wij zitten van onszelf juist vol tegenspraak. We willen er niet naar luisteren. We hebben van alles op en aan te merken. Of is het anders geworden? Heb je een nieuw hart gekregen? Mag u die liefde kennen tot de Heere, tot zijn woord en tot zijn dienst? Dan is het je verlangen om in alle dingen en onder alle omstandigheden Gods woord tot een lamp voor de voet en een licht op het pad te nemen. Norm. En ten tweede, testament. Oude en Nieuwe Testament, we zijn met dat woord vertrouwd. En we komen dat ook tegen in de Bijbel. Dat is ontleend aan de schrift om het zo te verwoorden. En dan denk ik aan datgene wat er staat in Hebreeën 9, de versen 15 tot en met 17, Hebreeën 9... 15 tot en met 17, daar lezen we. En daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Testament. Daar hebt u al een naam. Opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren, dus het Oude Testament, degenen die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden. Testament, Oude en Nieuwe Testament. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood van de testamentmaker tussenkomen. Want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Dus het is bijbels om over de twee delen, de twee testamenten van Gods woord te spreken. Oude Testament, Nieuwe Testament. En in de Hebreeënbrief, in die versen die ik zojuist voorlas, komt dat ook heel duidelijk uit. Jullie weten misschien, jongens en meisjes, wat een testament is. Als iemand heel wat bezittingen heeft, dan kan het heel wijs zijn dat hij naar de notaris gaat en daar een testament laat maken. Wat is dat? In dat testament laat hij opschrijven wat er met zijn geld moet gebeuren, wat er met zijn bezittingen moet gebeuren. In dat testament worden de erfgenamen genoemd, de namen van hen aan wie die man of vrouw geld wil geven, of iets van zijn of haar bezittingen wil geven. En nu heb ik het voorgelezen. De dood van de testamentmaker is nodig, wil dat testament uitgevoerd worden. Als iemand die een testament heeft laten maken gestorven is, dan wordt dat testament geopend. En dan staan daar de namen in, de hoeveelheid geld die je krijgt en het bezit dat je ontvangt. En wat in dat testament beschreven staat, wordt ook uitgevoerd na de dood van de testamentmaker. En dat moeten we nou toepassen op de Bijbel, op Oude en Nieuwe Testament. In de Bijbel staan hele rijke schatten beschreven. Dat zijn de schatten die er bij God in Christus te vinden zijn. De Heere zelf heeft dat laten optekenen. Wat zijn dan die schatten? Wel dat je in dit leven wedergeboren wordt, bekeerd wordt, het zaligmakende geloof ontvangt, vergeving verkrijgt, ook heilig mag gaan leven en dat eenmaal de volle en eeuwige heerlijkheid werkelijkheid zal worden. Tot die schatten behoort ook dat de Heere zorgt voor erfgenamen, dat hij als een herder naar hen omziet, dat hij ook eten en drinken geeft voor het gewone leven, zoals aan het volk van Israël manna en water gegeven werd in de woestijn. De Heere beschermt en bewaart ook tegen de vijanden. Dat wordt allemaal tot die schatten. En denk eens aan Gods eeuwige liefde, zijn trouw, zijn goedertierenheid, zijn barmhartigheid, zijn ontferming. En daarom roept de psalmdichter het ook vol verwondering en aanbidding uit: o, hoe groot is uw goed, dat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Een onbeschrijfelijk groot goed. En nu zei ik, iemand die een testament heeft gemaakt, moet eerst gestorven zijn. Dan krijg je pas je erfenis. Hoe zit het dan met Oude en Nieuwe Testament? Wel, Christus moest eerst gestorven zijn. En dat is ook werkelijkheid geworden. Op de kerstdagen mogen we erover gaan nadenken, ons erover verwonderen, dat de Zoon van God arm wilde worden, dat hij de hemel wilde verlaten, dat hij de toren van God wilde dragen om zo die erfenis voor al die erfgenamen uit Jood en Heiden te verdienen. En door zijn dood gaat dat testament open. Krijg je inderdaad wat in het Oude en Nieuwe Testament beschreven staat? Hier al iets van de rijkdom die Christus verworven heeft voor al de zijnen. En eenmaal de volmaakte rijkdom. Een testament. Kan wel eens gebeuren, geliefde gemeente, dat iemand die een testament heeft, dat testament gaat veranderen. Waarom? Nou, dat zou kunnen zijn Omdat een van de mensen die genoemd is in dat testament zich heel onbehoorlijk misdragen heeft. Dan wordt hij geschrapt uit dat testament. En weet u wat nou het wonder is? De Heere schrapt nooit iemand uit zijn testament. Al misdragen zij zich nog zo. Hoe vaker ook gezondigd wordt. En daar getuigt toch heel de Bijbel van. Lees er iets van zonden in het leven van David, de dichter van Psalm 119. Toch niet geschrapt uit Gods testament. En neem ook een voorbeeld uit het Nieuwe Testament, Petrus. Tot 3 maal toe de Heere Jezus verloochend. Toch niet geschrapt uit het testament. Mag mij, mag u, mag dat jullie hoop geven. Als je de Heere mag vrezen, al wordt er dan nog zo zwaar gezondigd, dan betekent dat toch niet dat je uit Gods testament geschrapt wordt. Want de Heere heeft lief met een eeuwige liefde. En hij weet ook wel wat zijn kinderen zullen doen, hoe zwaar ze zullen zondigen. Het valt hem niet tegen als hij een zondaar bekeert en verder met die zondaar op weg gaat, in het onderwijs dat hij geeft, in de bescherming die hij biedt. Want wat stelt Gods kind daar vaak tegenover? Niet spreken, niet belijden van de naam van God, waar het wel zou moeten. Hoe hebben we dat gedaan in de achterliggende week? Is het dan geen onbegrijpelijk wonder dat de Heere nooit iemand uit zijn testament schrapt? Kan ook wel gebeuren dat iemand in een testament heel veel toebedeeld krijgt. Waarom? Omdat hij heel veel voor de testamentmaker heeft gedaan. Zo is het tegenover de Heere niet. Er komt echt helemaal niks van de mens in aanmerking. Het is alleen door het werk van Christus als je zalig wordt. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we slordig mogen leven. In de Bijbel staat heel duidelijk, wanneer je als erfgenaam, wanneer je als kind van God toegeeft aan de zonde, dat het dan donker wordt in je hart en leven. Zeker, je wordt niet geschrapt uit dat testament, maar dan komt de Heere wel met zijn kastijdende hand, zijn slaande hand, om bij die zonde waaraan toegegeven is vandaan te slaan. En weer naar hemzelf toe te slaan. Aan hem te verbinden. Welke erfenis wacht ons, geliefde gemeente? We hebben in Adam gekozen voor de dood. Het loon dat de zonde uitbetaalt, de erfenis die je dan krijgt, is de eeuwige dood. Wat een wonder dat de Heere dan zijn woord heeft gegeven, Oude en Nieuwe Testament, waarin zo duidelijk uitkomt dat er zaligheid is voor verloren zondaren, dat Christus de zaligmaker is, want het zijn de schriften die van hem getuigen. En hij heeft al de rijkdom die in Oude en Nieuwe Testament beschreven staan, verworven. De rijkdom ook van de bescherming door de Heere. De gaven die de Heere schenkt. En we gaan daarvan zingen, 10e vers van de 33e psalm. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal er nimmer om doen komen in dure tijd En hongersnood 10e vers van Psalm 33. Christus, onze derde gedachte. Het gaat in heel de Bijbel over de zaligmaker, over Christus. Want waarom is God begonnen in het leven van Abraham? Opdat uit hem de zaligmaker geboren zou worden. Die zaligmaker die al voorzegd was in de moederbelofte. Zojuist aangehaald. Adam en Eva zeiden, worden de evangelieklokken al luiden, de zaligmaker zou geboren worden, waardoor zij zalig zouden worden. En denk eens aan het sterfbed van Jacob. Wat zegt Jacob dan, jongens en meisjes? Zegt Jacob dan, ik heb echt mijn best gedaan om de Heere te dienen. Ik heb al mijn krachten daarvoor ingezet. En ik heb het daardoor toch eigenlijk wel verdiend dat ik zalig zal worden? Helemaal niet. Hij heeft het juist geleerd dat de zaligheid alleen in Christus ligt. En daarom zegt hij op zijn sterfbed, op uw zaligheid wacht ik, o Heere, uw zaligheid. We zouden dat ook zo kunnen vertalen, uw zaligmaker. Dat heeft Jacob dus duidelijk mogen beleven en belijden. Als voor mij, voor u, of voor jullie, het einde van het leven zou komen. Mogen we dat Jacob dan nazeggen? Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Dat dat nu werkelijk de enige verwachting is. het volbrachte borgwerk van Christus. Hij heeft het immers uitgeroepen. Het is volbracht. En in al de Bijbelboeken van het Oude Testament gaat het om Christus. De zaligmaker zei het toch in mezelf, het zijn de schriften die van mij getuigen. Thuis zijn we aan het lezen uit het boek Leviticus. Er staan allemaal wetten in. Offers die gebracht moesten worden. Bloed dat gestort werd. Nou, al die offers die gebracht werden, het bloed dat gestort werd, dat wijst nou allemaal heen naar het werk van Christus. En al de Bijbelboeken getuigen daarvan. Denk eens aan ons psalmboek. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Psalm 22, Psalm 40. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. De zaligmaker wilde komen op deze aarde, is ook gekomen. En als we denken aan de koningen, de profeten, de priesters van het Oude Testament. Het wijst alles heen naar Christus. Reiniging van melaatsen. Lees je ook heel veel over in Leviticus. Die melaatsheid laat ons zien dat wij melaats zijn vanwege de zonde. En die melaatsheid komt eruit. En die zit van binnen. Daar is helemaal niets aan de zondige mens te bekennen wat Gods liefde zou kunnen opwekken en zijn goedkeuring kan wegdragen. Helemaal doortrokken van de zonde. En de Heere zorgt nu zelf voor reiniging. Reiniging door het bloed van Christus. Hier al een begin. En eenmaal volmaakt. Heel de Bijbel getuigt dus van Christus. Denk ook eens aan Jozua, de opvolger van Mozes. Wat heeft Jozua gedaan, jongens en meisjes? Hij mocht het volk dwars door de Jordaan-oever heen naar de overzijde brengen in het beloofde land Kanaan. En dat laat nou zien wat de Heere Jezus doet. Dat Hij uit de woestijn van dit leven brengt in het hemels Kanaan. In Hem vindt alles zijn vervulling wat we lezen van de hoge priester in het Oude Testament. Eenmaal per jaar moest die hoge priester binnengaan in het heilige der heiligen. Met bloed. Bloed tot verzoening. De Heere Jezus is ingegaan in het hemels heiligdom. Nadat Hij zijn bloed had gestort tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Zo staat er in het avondmaal voor zo rijk. En wat doet de Heere Jezus nu in de hemel? Hij wijst zijn Vader op zijn volbrachte borgwerk. En op grond van dat borgwerk zullen al die erfgenamen die staan in het Oude en Nieuwe Testament beschreven, zalig worden. Dat testament geldt. Want Christus is gestorven. Heeft zijn leven afgelegd. Maar is ook opgestaan. en is ten hemel gevaren, heen gegaan om plaats te bereiden. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Staat ook al in het psalmboek. De diepste vervulling daarvan in Christus. Oude en Nieuwe Testament zijn vol van Christus. Heb ik daar belang bij gekregen? Heeft dat mijn oprechte belangstelling? Honger en dorst ik naar de gerechtigheid van Christus, omdat er buiten hem geen leven is. Buiten hem immers de toren van God. Denk eens jongens en meisjes aan de ark. Dat is ook zo'n duidelijk voorbeeld. De ark van Noach. Buiten die ark omkomen, maar in die ark leven en behoud. En dat wil dus zeggen, in hem die de vervulling van de ark is, de Heere Jezus Christus alleen, is het leven te vinden, het behoud en de zaligheid. Maar buiten hem de dood. Wat zijn we dan rijk bevoorrecht, geliefde gemeente, dat we al die boeken van het Oude en Nieuwe Testament mogen hebben. Dat de Heere daarin zo duidelijk beschreven heeft wat de waarachtige bekering en wat het zaligmakende geloof is. Wat doen we met de Bijbel? Ja, we lezen eruit. Waarom? Ben je erbij opgevoed, dominee? Is er niet meer? Heb je geen honger naar het woord? Want dat moet ik ook eerlijk zeggen. Als we dat woord alleen maar lezen, omdat we erbij opgevoed zijn, dan ga er wel mee door hoor. Want de Heere kan erin meekomen. Maar als dat zo zou blijven, alleen maar lezen, omdat we erbij opgevoed zijn, dan zal dat woord tegen ons moeten getuigen. Van de weg naar het hemelse Kanaan gelezen te hebben in de Bijbel. En toch op die brede weg naar de hel gebleven te zijn. Ja, maar zegt iemand, de Heer heeft nog nooit tot mij gesproken. Is dat zo? Is dat nou echt zo? Kunnen we dat zo zeggen? Elke keer als we de Bijbel lezen, dan spreekt de Heere tot ons. Elke keer als we een preek horen, spreekt de Heere. De Heere spreekt op de catechisatie. De Heere spreekt in de opvoeding als je ouders wijzen op het woord van God. Als we de dienst van de Heere mogen aanprijzen, hoe goed en hoe rijk het is de Heere te mogen dienen, het allerrijkste leven, geliefde gemeente, dan zul je delen in de erfenis die beschreven staat in Gods woord. De eeuwige rijkdom, het volmaakt leven tot eer van God, zou je daar geen zin in krijgen. Denk eens aan David, die verlangde ernaar. Die verlangde in de hemel te mogen komen, om God dan zonder zonde te dienen. Dat was ook het verlangen van Paulus. En dat is toch het rijkste leven, dat is het doel van het leven, het doel van de schepping. Te leven tot eer van God alleen. Alles buiten het dienen van God is uiteindelijk de dood. Wat een wonder, geliefde gemeente, dat de Heere ook vandaag weer tot tweemaal toe tot ons spreekt. Door zijn woord. En smeek dat dat spreken door u gehoord mag worden in uw hart. Voor het eerst. Of weer opnieuw. Dat dat woord u de weg mag wijzen door dit leven. Daar wil de Heer het voor gebruiken. En dat woord wijst op de Christus der schriften, in wie alleen de zaligheid is, die de weg, de waarheid en het leven is. En weet u wat er dan gebeurt? Als God spreekt in je hart, dan lezen wij de Bijbel niet meer. Maar dan gaat de Bijbel ons lezen. Wat betekent dat? Dat betekent dat de Bijbel laat zien dat ik een zondaar ben. Dat ik niet deug. Dat ik voor God niet kan bestaan. Maar dat is niet het enige. Dan laat de Bijbel ook zien dat God de zaligheid al in de eeuwigheid heeft uitgedacht. En dat de zaligheid in Christus te vinden is. En dat door de dood van de testamentmaker, het sterven van Christus, dat testament werkelijkheid zal worden. De eeuwige zaligheid. Dat is toch een groot wonder. Als we zo met eerbied, met aanbidding, met verwondering in de Bijbel mogen lezen. En als Hij door zijn geest ons laat zien dat wij echt niet deugen, maar dat er nu genade, verlossing, vergeving en verzoening is voor de grootste der zondaren in en door het werk van Christus. Want die in Hem gelooft, zal niet sterven, maar leven tot in eeuwigheid. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons U te danken dat we samen mochten zijn in Uw huis. Wil door Uw woord en geest werken of doorwerken in onze harten. Zegen ook het werk van de zondagsschool. Wil vanmiddag weer bijeen brengen, dat wij naar verlangen mogen. We smeken het uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen wij ten slotte het 7e vers van Psalm 89. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Het 7e vers van Psalm 89. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.